Er is nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagmiddag, dat is dus morgenmiddag, bij zuster van Kleef van Dis en bij broeder H. Schellevis. En er zal ook op morgenmiddag huisbezoek zijn bij zuster Driesse Bolhuis en zuster G. de Bonte. En dan op de woensdagavond familie B. Prins en familie D. Ververs. En dan op vrijdagmiddag zuster Schuurman Peeman en familie J. Hollaar aan de Stenenweg. En ook op vrijdagmiddag familie G. But, Kastanjelaan en familie H. Kivit, ook aan de Kastanjelaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 77, de verzen 7 en 8. 77, de verzen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. 7 en 8 van Psalm 77. Doe maar nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing is deze avond uit het 41ste hoofdstuk van het boek Genesis. daarvan het laatste gedeelte, te beginnen bij het 46ste vers tot en met vers 57. We noemen nu Genesis 41, vers 46 tot en met 57. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus uit Genesis 41 en beginnen bij het 46ste vers. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was. En verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Tot zover het gedeelte van de schriften wat we vanavond wilden lezen. In onze serie overdenkingen over het leven van Jozef zijn we toegekomen aan dit gedeelte uit hoofdstuk 41. En de tekst is precies hetzelfde als de schriftlezing, namelijk dit hele gedeelte vanaf het 46e tot en met het 57e vers. Genesis 41, vanaf vers 46 tot en met 57. We lezen alleen het eerste en het laatste vers. Vers 46. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. Tot en met het 57e vers. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer wij tot u naderen, past ons diepe ootmoed. Ootmoed omdat u ons spaarde en droeg tot op dit moment. Ootmoed omdat u ons ook op deze dag voor de tweede maal samenbrengt in uw huis. Want het zijn alles onverdiende voorrechten die wij boven anderen ontvangen. Er zijn er zoveel die ook deze achterliggende weken uit het leven zijn weggerukt. Anderen zijn door ziekte niet of niet meer in staat om naar uw huis te komen. U spaarde en droeg ons en gaf ons voldoende gezondheid om hier te kunnen zijn. En er zijn er ook zoveel, heren, die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Die de kerk voorbij gaan. Niet alleen onze kerk, maar ook andere kerken. Die met alles hebben gebroken. Of die bij de dingen van uw woord niet zijn groot geworden. En er eigenlijk helemaal vervreemd van zijn. En u hebt ons en de meeste van ons van kindsbeen af onder het geklank van uw woord gebracht. En ook vanavond mogen we er weer zijn. Heren, laat ons ook dat tot diepe, ootmoedige dankbaarheid mogen stemmen. En nu smeken we van u, wil u vanavond heel bijzonder in ons midden zijn. Want al is het een reden om uw naam te erkennen dat we hier zijn mogen en dat u ons met zoveel zorg en bescherming omringde. Het is nodig dat u zelf met de bijzondere werking van uw geest, met die onweerstaanbare werking van uw geest, in ons midden komt. Want hoe zouden anders zondaren die onbekeerd zijn tot bekering kunnen komen? Hoe zouden uw kinderen onderwijs ontvangen? Hoe zou de schijnvroomheid ontmaskerd kunnen worden? Hoe zou degene die u vrezen mag verder geleid kunnen worden in de kennis van u? Heere, wil daarom uw geest gebieden. Opdat wij het vanavond ervaren mogen dat u die zegen van de werkingen van uw geest wilt verbinden aan uw woord. En dat uit onverdiende genade. En als we dan vanavond opnieuw samengekomen zijn om te luisteren naar een gedeelte uit die oude Jozefs geschiedenis. Hoe Jozef als instrument gebruikt werd om te zorgen dat er eten was in Egypte. Hoe hij gezegend werd door u en u de eer gaf. Hoe hij uitdeelde uit de schatkamer van zegen. Heere, geef dat dan de lessen die daarin liggen voor het gewone leven, maar ook in geestelijk opzicht zo helder en klaar mogen zijn dat we het verstaan. Maar wil u bovenal geven dat de boodschap van uw woord mag worden toegepast. En dan is het toch de boodschap van uw woord dat uw woord ons wil overreden, overtuigen. Dat uw woord ook echt de waarheid is. Heere, geef dat we ervan overtuigd raken, voor het eerst of ook opnieuw. Dat wat uw woord vanavond aan ons zeggen wil, ook werkelijk de waarheid is. Dat er alleen behoud is, niet slechts voor dit, maar vooral voor het toekomende leven. In hem die groter is dan Jozef, namelijk de Heere Jezus Christus. En dat vanavond klinken mag vanuit deze oudtestamentische geschiedenis. Ga tot hem die meer is dan Jozef. Ga tot de grote verlosser en middelaar, Koning Jezus. Heren, dat kunnen wij uit onszelf niet en die weg weten wij ook niet. Maar zou u dan vanavond door uw geest en door uw woord ons de weg willen wijzen. En willen laten zien dat die grote koning nu het verlorene zoekt. En nu doodschuldigen en doemwaardigen het heil aanprijst en aanbiedt. En dat ze het mogen ontvangen. Om niet. Heere, bewaar ons ervoor dat we dan altijd nog maar bezig zouden blijven in ons klein menselijk zondig streven om geld uit te geven voor hetgeen niet verzadigen kan. Maar dat wij krediet krijgen op de genade van u die in Christus Jezus is. En het daar gaan zoeken, met lege handen, met bevlekte handen. Heere, geef dat zo het woord gebruikt mag worden. Wil u met ons allen zijn vanavond, u kent ieders vragen en noden. U weet van moeite en verdriet, in sommige families en gezinnen. U weet zelfs van dingen die voor ons verborgen zijn en onbekend. Heere, wil u in die meerdere Jozef voorzien en zegen geven, ook in de noden van het leven. Wees u met onze kerken. Wil u in het midden van de kerken wonen en werken met uw geest. Wil u in deze weken, waarin het laatste werk voor de synode gebeuren moet, en niet deze komende week, maar de week daarop, de laatste vergaderweek zal aanbreken, al het werk voor en van de synode zegenen. O God, geef dat ook in deze laatste fase het blijken mag dat u van ons afweet. Wil u zich ontfermen over onze kerken? Denk heel bijzonder aan predikanten die het moeilijk hebben, aan predikanten die ernstig ziek zijn. Heere, u weet hun omstandigheden, we dragen ze aan u op. En bidden of u uitkomst wilt geven en vooral of u zegen wilt schenken. Ontfermt u zich, Heere, over al het werk in de kerken. Denk aan de zending, aan het werk van de evangelisatie en aan de prediking van het evangelie onder Israël. Laten het kleine instrumenten mogen zijn in uw grote Godshanden, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het werk van de vorst der duisternis mag worden verstoord. Wil u ook geven, Heere, dat het werk in de gemeente gezegend mag worden. De huisbezoeken, de catechisaties, het verenigingswerk, alle andere bezoeken. Heere, wil u het zegenen, opdat het zijn mag tot ontdekking, tot onderwijs en tot vertroosting. En laat het zo mogen zijn, dat ook in het gewone werk in de gemeente toch blijken mag dat het kleine voor u niet te gering is en dat u het uit genade zegenen wilt. Heere, denk aan ons in deze avonddienst. Sterk ons ook ditmaal om uw woord uit te dragen. Geef een stem om te spreken, helderheid van gedachten, bewogenheid van hart. En laten we in de kracht van uw geest het woord uit mogen dragen. En wil u ook de vrucht geven, Heere. Die kunnen wij niet maken, dat hoeft ook niet. Maar wil u het uit genade schenken. En ook de boodschap van uw woord daar brengen. Waar u weet dat ze het meest nodig is. Heere, erbarm u over ons en over onze kinderen. Wij bidden dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen. Want wij moeten belijden dat wij schuldigen en verlorenen zijn in onszelf die op de minste zegen van u geen aanspraak kunnen laten gelden. Maar zie gij ons aan in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 1 en 9. Einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, het derde vers. Geliefde gemeente, onder de oude Oosterse volken waren er verschillende verlossersfiguren. Mensen die zo beschouwd werden en zo ook vereerd werden. Vaak waren het vorsten die een bepaalde betekenis gekregen hadden tijdens hun leven. Die soms al bij hun leven, maar meestal na hun leven als goden of halfgoden werden vereerd. Zo waren er vorsten die als vredevorst golden en die de gave van de vrede aan hun volk en aan hun gebied hadden geschonken. Nog vaker was het zo dat er vorsten waren die in economisch opzicht het goede voor hun gebied hadden gezocht en die werden vereerd als mensen die de armen en de ellendigen hadden voorzien van eten en van drinken. Maar één ding is altijd weer opmerkelijk, dat wanneer je in die oude geschiedenissen zo wat bladert, dat die verlossersfiguren meestal meer eisten dan ze gaven. Ze zorgden dan weliswaar voor vrede en voor zegen, maar ze vroegen daarvoor terug absolute gehoorzaamheid. En de onderdanen van zulke vorsten waren vaak weinig meer dan slaven. Iets daarvan vindt u ook terug in de Jozefsgeschiedenis. Want Jozef wordt in deze geschiedenis dan wel geëerd als degene die een groot volk in het leven heeft behouden. De Egyptenaren zien hem als de weldoener van de Egyptische mensheid. Maar de prijs die de Egyptenaren moeten betalen is hoog. Want we lezen in de volgende hoofdstukken dat in die hongertijd de mensen het koren voor geld moesten kopen en uiteindelijk zo verarmd waren dat vele Egyptenaren zichzelf en hun gezinnen verkochten om in leven te blijven. Daar ziet u iets van dat oude maatschappelijke bestel terug, wat voor het hele oude Oosten misschien met een enkele uitzondering kenmerkend was. En als u daar dan tegenover bedenkt hoe het is met hem naar wie Jozef heen wijst. Van wie Jozef en de geschiedenis van Jozef als het ware een profetie is. De grote behouder van het volk, de meerdere Jozef. Dan is het bij de Heere Jezus Christus totaal anders. Want hij schenkt als verlosser gaven. Uit vrije genade. En dat om niet. Zijn zegeningen zijn om niet te verkrijgen. We willen dat ook in gedachten houden. Wanneer we samen bij deze geschiedenis stilstaan. En nadenken over deze woorden onder het thema. De verlosser zorgt voor zegen. We letten op drie dingen. Allereerst op zijn voorzorgsmaatregelen. Want we lezen vanaf vers 46 dat Jozef bezig is om te zorgen in de tijd van de voorspoed voor de 7 jaren van hongersnood. In de tweede plaats zijn belijdenis. Vanaf vers 50 lezen we hoe Jozefs zonen geboren worden en hoe hij in die naamgeving iets laat zien van wat er in zijn hart leeft. En dan in de derde plaats zijn voorraadschuren. Want vanaf vers 55 lezen we dat als het honger wordt in Egypte, de farao zegt, ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. De verlosser zorgt voor zegen. In de eerste plaats zijn voorzorgsmaatregelen. In de tweede plaats zijn belijdenis. En in de derde plaats zijn voorraadschuren. 2 weken geleden hebben we gezien hoe Jozef door farao wordt aangesteld als onderkoning. Als de tweede in het koninkrijk speciaal belast met alle regelingen die nodig zijn met het oog op de komende tijd van voorspoed en de 7 jaren van hongersnood die daarna zullen plaatsvinden. Uit alles blijkt, en dat hebben we de vorige keer ook onderstreept, dat farao die uitleg van zijn dromen die Jozef gegeven heeft volstrekt ernstig neemt. Hij twijfelt niet aan de woorden van Jozef en aan de uitleg van de dromen die hij gegeven heeft. Hij hecht aan Jozefs woorden geloof. En vandaar dat hij Jozef aanstelt omdat hij ziet dat wijsheid in hem is om dit hele grote werk van het inzamelen van 20% van de overvloedige oogst te regelen en dan voorraden op te slaan voor de tijd van honger. Dat is op zich al opmerkelijk, gemeente, want laten we het niet vergeten, deze Jozef was een gevangene die in de vunzige kerkerstad geworpen was. Bovendien was het een verachte Hebreër, een jongen van die zwervende schaapherderstammen uit Palestina, voor wie de Egyptenaren bepaald niet veel achting en veel sympathie hebben. Maar desondanks, ondanks alles wat Jozef tegen had, hij werd toch door farao verhoogd, tot zelfs de op 1 na hoogste in het koninkrijk. Daarin zien we de leiding van God. Want God is het die op de achtergrond van dit alles de dingen zo bestuurt dat zijn raad vervuld gaat worden. God had besloten dat Jozef het zou zijn die als instrument in zijn hand gebruikt zou worden om een groot volk in het leven te behouden, om Jacob en zijn zonen in het leven te behouden. En daarom moest Jozef eerst de diepte van de beproeving in, de slavendienst in, de vunzige kerker in, vergeten worden van de schenker, opdat hij als door een wonder van God uit de diepste diepte verhoogd zou worden. En Jozef heeft er iets van aangevoeld, we hopen dat vanavond nog te zien. Iets van doorleefd in deze momenten van zijn leven. De Heere heeft mij verhoogd. Hij geeft genade en ere. Maar dat we daar vanavond opnieuw de vinger bij leggen op die verborgen raad van God. Op die plannen van God die ook zo met Jozef in vervulling gaan dat hij de onderkoning van Egypte wordt. Laten we daarbij niet vergeten dat hier iets zichtbaar wordt van de manier waarop God altijd werkt. Lang voordat het volk van Israël honger begint te lijden. Lang voordat in de tent van vader Jacob en van de zonen van Jacob de nijpende pijn van de honger zijn intree doet, is God bezig om te zorgen dat het straks Jacob en zijn zonen aan niets zal ontbreken. Zorgt God al in zijn grote gunst. En dat is iets wat we door heel de Bijbel heen vinden. Dat de Heere de dingen al ordent en regelt naar zijn gemaakt bestek. Lang voordat zijn kinderen, lang voordat zondaren dat zelf beseffen. Laten we het bijvoorbeeld maar eens een moment toepassen op de bekering van een zondaar. Laten we eens veronderstellen dat iemand tot bekering komt als hij 25 jaar oud is. Ik noem maar een voorbeeld. Tot die tijd heeft hij onverschillig geleefd. Al kwam hij misschien in de kerk zondag aan zondag. Maar hij ging omdat het moest. En het woord van de prediking zei hem niet veel, het deed ook geen nut, omdat het niet met het geloof gemengd was. Maar God van eeuwigheid bereidde al die dingen al voor, lang voordat hij de prediking ging waarderen. En een echt luisterend oor en ontvankelijk hart had, liet God hem komen onder de prediking, opdat hij het weinige wat hij op zou nemen al als onderwijs zou kunnen verwerken. En later vele dingen bekend zouden zijn. En toen hij misschien, omdat er iets heel ontzettends gebeurde in zijn naaste vriendenkring, iemand met een ongeluk omkwam, begon na te denken over de eeuwige dingen, was het God die al die ontzaglijke gebeurtenissen gebruikte. En die met zijn woord en geest er zo in meekwam, dat uiteindelijk zijn harde hart verbroken werd. Hij zijn schuld leerde belijden en de toevlucht leerde zoeken tot de enige bron van zaligheid die in Christus Jezus geopend is. Als dat gebeurt, gemeente. Als dat misschien onder heel andere omstandigheden in uw leven gebeurd is. Dan waren het niet maar een aantal toevallige samenknoopsels van gebeurtenissen. Nee, dan was het God die al van eeuwigheid aan het voorbereiden, toebereiden was. Zonder dat u het besefte en zonder dat u er erg in had. Dan was het God die alles al gereed maakte naar zijn gemaakt bestek. Want zo werkt de Heere. Ja, ten diepste moeten we in de bekering van zondaren en in het bestuur van God, de leidingen van God in het leven, altijd maar weer achteraf erop letten hoe dat de Heere alles wonderlijk leidde en wonderlijk bestuurde en vaak al voordat wij het beseften en doorzagen, de dingen ordende en leidde. Kijk, als je de Heere mag vrezen en je mag eens momenten hebben in je leven dat je terugkijkt, dan zeg je dat misschien wel met de dichter van die oude psalm. Zoals mijn oude grootmoeder het op haar hoge leeftijd zei, de dag dat ze 80 jaar werd. Zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Kijk, dat heeft Jozef achteraf ook beseft. En de grijze Jacob, die nog in zijn tent zit, onwetend van de werken van God ook. Maar God is al bezig zijn raad te vervullen. En die gedachte, gemeente, mag ons ook vandaag wel tot inkeer brengen en tot overdenken en nadenken stemmen. Want dat betekent dat God in wiens handen de hele wereld is. In wiens handen de draden liggen van alles wat in dit leven en in deze samenleving gebeurt. Dat God nog bezig is. En zouden wij dan voor onszelf en voor onze kinderen, wanneer u die bezitten mag, niet vragen, Heere, bestuur de dingen zo, leid de dingen zo in uw goddelijk alvermogen, dat het mag zijn tot bekering van ons en van onze kinderen. Dat het mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat het mag zijn om een groot volk onder ons in het leven te behouden. Want die God die hier zijn verborgen plannen uitvoert en zijn verborgen raad vervult, die God leeft nog. En daarvoor gebruikt God Jozef, laten we dat ook niet vergeten. Jozef is hier het instrument in Gods handen. En als Jozef 30 jaar oud is, het wordt met nadruk gezegd, dan is hij door Farao aangesteld, want dat is de bedoeling van de tekst. Als hij stond voor het aangezicht van Farao, dat betekent toen Farao hem aanstelde als zijn naaste medewerker en onderkoning. Hij was 30 jaar oud. Dat betekent, als we schrift met schrift vergelijken, dat hij ongeveer 17 jaar geweest moet zijn toen hij in de put geworpen werd door zijn broers. En dat het bij elkaar 13 lange jaren geduurd heeft dat hij beproefd werd. Dat hij als slaaf diende bij Potifar en in de gevangenis verkeerde en daar de schenker en de bakker ontmoeten. Heel die beproevingstijd heeft lang geduurd. Maar die beproevingstijd heeft God willen gebruiken om hem te oefenen, om hem te louteren. De reden des Heren heeft hem in die donkere jaren doorlouterd, zo dat hij voorbereid werd voor de grote en schone taak die hem nu wacht. Kijk, en dan ziet u het, dat Jozef door de leiding van God en in opdracht van Farao het land doorgaat. Heel Egypte doorgaat. En dan begint het land in die zeven jaren zijn van grote voorspoed, rijke oogsten op te leveren. En Jozef gaat in opdracht van Farao de boerderijen langs. Hij trekt van het noorden van Egypte naar het zuiden langs de Nijl, de ene oever, de oostoever en de westoever. En overal neemt hij 20%, een vijfde deel van de opbrengst van die oogst in. En overal laat hij steden, wij zouden zeggen schuren, complexen bouwen. En daar wordt in opdracht van de farao het graan in opgeslagen en het voedsel in opgeslagen. En het land brengt zoveel voort, dat uiteindelijk men niet meer in staat is om het allemaal te registreren. Want dat leest u hier, Jozef had er het toezicht over dat nu alles zorgvuldig bijgehouden werd. Wat het land opbracht en wat er nu in Farao's schuren werd opgeslagen. En het wonderlijke is dat in het vele wat ons uit het oude Egypte bekend is, je nogal wat schilderingen vindt. Weet u wel van die grafschilderingen en die tempelschilderingen. U kunt er een aantal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zien. Nou, dan vind je daar op die grafschilderingen soms mensen bezig die in de naam van de farao alles opschrijven wat er aan belasting wordt geïnd. En dan zie je mensen bij die schrijver komen met hun koeien en met hun ossen. Je ziet mensen komen met het graan, je ziet mensen komen met sieraden. Ze moeten allemaal een bepaald deel van de opbrengst van het land aan farao betalen. Dat gebeurde heel de geschiedenis van Egypte door. En dat gebeurt heel in bijzonder in deze tijd. Zo heeft Jozef er ook gezeten met zijn helpers om het allemaal te registreren. En misschien mag ik er nog bij zeggen, juist op het terrein van de administratie en het administratieve recht is Egypte een van de grote naties geweest. We zeggen wel eens vandaag aan de dag dat heel het recht in wezen vandaag gebaseerd is op het Romeinse recht. En dat is waar, vandaar dat de studenten nog Romeins recht moeten leren aan de universiteiten. Maar als het gaat over de administratie, dan is het het oude Egypte, die oud-Egyptische papyri, waar allerlei berekeningen en administratieve toestanden op staan. Ze zijn nog steeds voorbeelden van hoe je administratie moet voeren in een groot wereldrijk. Nou, dat is er al in die oude tijden van Jozef geweest en Jozef heeft daar ook zijn rol in gespeeld. In Gods opdracht. Maar als trouwdienaar ook van farao. En dan moet u er ook eens op letten dat Jozef in dat werk wat hij in opdracht van die heidense vorst farao deed, zo trouw was. Toen het koren en de opbrengst van het land niet meer te tellen was, toen zei hij niet, nou laten we nu maar gaan feesten en stoppen, want we hebben nu wel genoeg, het is niet meer te overzien, nee. In opdracht van God en in trouw aan farao ging hij door al die 7 jaren. En er werd geen stukje voedsel en geen korreltje graan verkwist of verkwanseld. Het werd allemaal op hoog bevel van 's Heeren mond opgeslagen in die steden en in die schuren. Jozef was trouw in zijn werk. Zelfs al leefde hij in een heidense samenleving. Zelfs al was zijn werkgever een door en door heidense vorst, Jozef was trouw. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Dat de Heere dat ook in het gewone leven van u en van mij vraagt. Wanneer wij een ambt vervullen of een bepaalde baan hebben, dan dienen wij ons ambt en plicht getrouw te vervullen. En dan moet u niet zeggen, ja, mijn baas doet nergens aan, dus ik hoef niet zo getrouw te zijn. Zoals het op Urk in de jaren 70 door sommigen wel gezegd werd. Aan de overheid hoef je toch niet gehoorzaam te zijn, want dat is toch maar een goddeloos stelletje. Dat is tegen de schrift. Zeer ernstig tegen de schrift. Jozef was, ook al was die overheid bepaald geen christelijke overheid, nog niet eens paars, maar volstrekt heidens. Jozef was trouw in al zijn werk. En het is Gods hoge opdracht voor mensen, zeker uit onze kringen, dat wij in alles wat wij doen trouw zijn. Trouw zijn in het vervullen van ons werk en niet de tijd van de baas stelen. Trouw zijn in het invullen van ons belastingbiljet en niet met zwart of grijs geld ons bezighouden. En dat misschien om ons geweten te ontlasten in de kerkenzak stoppen. Trouw zijn en eerlijk zijn in alle werken, daar rust Gods zegen op. Maar u begrijpt, er zit niet alleen meer een les in voor het gewone leven hier in dit gedeelte van deze geschiedenis. Als we de trouw van Jozef in heel zijn werk, de opdrachten van God die 7 jaar te zorgen voor voedsel, als we dat zo overdenken, dan komt ons een tekst in gedachten misschien uit de brief aan de Hebreeën. Waar ergens midden in die brief het werk van de Heere Jezus vergeleken wordt met het werk van Mozes. En dan wordt gezegd dat Mozes getrouw was in al zijn werk en in heel zijn huis. Zoveel te meer is Jezus trouw geweest in heel zijn huis en in al zijn werk. En dat kunnen we ook vanuit deze geschiedenis onderstrepen. Zoals Jozef getrouw was in al zijn werk en in heel zijn huis aan de opdrachten van God. Veel meer is de meerdere Jozef trouw geweest in alles wat hij deed en in heel zijn huis. Want Jozef, wiens geschiedenis we hier lezen, was een mens van gelijke bewegingen als en ik. Hoewel hij een voorbeeldig mens was, toch een zondaar. Maar de meerdere Jozef Jezus Christus is wel een mens zoals u en ik, maar zonder zonde. En daarom getrouw, meer nog dan Jozef. Wat denken we dan aan als het gaat over de trouw van de meerdere Jozef, over de trouw van Jezus Christus? Wel, dan denk ik allereerst aan zijn trouw aan de opdrachten van zijn vader. Zijn vader had hem de weg voorgesteld en gezegd dat hij die smartenweg, die lijdensweg moest gaan. Hij is op deze wereld gekomen en heeft tijdens zijn aardse omwandelingen de walm van de zonde steeds ingeademd. Dat was lijden voor Christus. Maar hoezeer werd hij geperst toen hij het grote lijden binnenging. En hoezeer heeft hij in gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader geleden, zichzelf weggecijferd. Zie hem worstelen in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het kostte hem het leven, gemeente, die gehoorzaamheid. Dat onvoorwaardelijk bukken van de borg en zaligmaker Jezus voor de wil van zijn vader. En heb u daarin de trouw van de Heere Jezus Christus aan de eisen van zijn vader, de trouw en de gehoorzaamheid waarmee hij zich overgaf, wel eens mogen bewonderen. Een van de dingen die kan treffen wanneer we iets van het werk van Jezus Christus verstaan is toch dat terwijl niemand op zijn lijden en sterven wachtte, terwijl niemand er de waarde van zag, terwijl allen hem verlieten en zijn eigen liefste discipelen zoals Petrus en Johannes voor hem vluchtten, ja, Petrus hem verloochende en Judas hem verriet, hij zelfs van zijn vader verlaten werd, dat hij nochtans trouw was tot in de dood, tot het einde. Zo lief had hij de deugden van zijn vader, het recht en de eer van zijn vader. En zo lief heeft hij de zaligheid van al de zijnen. O, wanneer Gods kinderen iets zien van de lijdende borg, dan is een van de dingen waarover ze zich het meest verwonderen dit, dat hij getrouw was in al zijn doen, in heel zijn huis. En weet u wat dat nog meer betekent, dat die Heere Jezus Christus, die in zijn lijdensweg zo getrouw was, uit liefde tot zijn God en uit liefde tot zijn kerk, dat diezelfde Heere Jezus nu zo getrouw is, om door zijn geest en woord zondaren tot zich te trekken. Om ze stil te zetten. Om ze tot inkeer te brengen. Om ze hun zonde te doen belijden en bewenen. Om ze te trekken tot aan zijn middelaarsvoeten. Om ze te leren op hem te zien, hem te omhelzen. Daar staat diezelfde trouwe Heere Jezus voor in. Zien we het niet hoe in deze geschiedenis die trouw van de Heere Jezus doorbreekt door de oudtestamentische schaduwen heen en door de oudtestamentische winselen heen gaat schitteren? O, zouden we het dan niet ook wanneer u topt met uw schuld en worstelt met onmogelijkheden aan deze Heere Jezus Christus voorleggen, Heere, getrouwe zaligmaker. Ik heb het niet verdiend, maar zou u ook mij willen opzoeken en ook mij willen bewerken met de kracht van uw genade? Zou u me te sterk willen worden? Breek, Heere, mijn hart. En dat is nu juist wat in het leven van allen die iets van die genade leren kennen steeds groter en steeds wonderlijker wordt. Dat hij nu getrouw zijn woord houdt. En wat hij eens in grote trouw volbracht heeft tot in de dood aan het kruis. Dat hij dat ook getrouw wil uitdelen en wil toepassen. Ja, zijn kerk, hoe ver ze ook afgedwaald zijn en hoe dikwijls ze ook struikelen, niets zal begeven en niets zal verlaten. Deze is getrouw in al zijn huis. En als we van die gedachte dan weer terugkeren naar Jozef, dan zien we dat Jozef allerlei voorzorgsmaatregelen treft en trouw is in alles wat hij doet. En dat er in die 7 jaar van voorspoed en van grote oogsten, dat hij dan ook in zijn privéomstandigheden, zouden we zeggen, gezegend wordt. Want Jozef was getrouwd met Asnat, de dochter van Potifera, een hoge en machtige figuur in het rijk van de farao. En wanneer hij getrouwd is met die Asnat, dan krijgt hij in die jaren ook 2 kinderen. Nou, zou u zeggen, dat is niks bijzonders. Nou, dat weet ik nog niet, want ik denk dat het wel bijzonder is om kinderen te krijgen, want de Bijbel zegt dat kinderen een erfdeel zijn van de Heere. Maar bovendien, het is niet alleen maar een wonder geweest voor Jozef dat hij kinderen kreeg, maar als hij kinderen krijgt, dan wordt in die naamgeving iets duidelijk van wat in deze jaren van voorspoed in het hart van Jozef leeft. Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, zo lezen we. En Manasse betekent letterlijk die doet vergeten. De verklaring in het 51ste vers luidt dan: Manasse, want zo zei Jozef, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. U voelt wel aan wat Jozef daarmee bedoelt met het woord Manasse, hij die doet vergeten. Laat Jozef weten dat hij zijn kinderen geen Egyptische naam geeft, maar een naam uit de taal van het oude volk van Israël, Manasse. God heeft mij doen vergeten al mijn ellende en het ganse huis mijns vaders. Nee, dat moeten we niet zo uitleggen dat Jozef nu blij was dat hij van zijn vader en van het huis van zijn vader af was. Zo niet. Maar Jozef wil in die naam uitdrukken: God heeft me zoveel zegen gegeven, dat ik nu al die 13 jaren van ellende ben vergeten. En dat ik zelfs, ook al denk ik nog wel aan mijn vader en al denk ik nog wel aan mijn broers, dat ik zelfs het heimwee naar vader en naar mijn broers kan dragen. Dat ik niet meer zoals in de gevangenis zo diep worstelde met de vraag: was ik maar, had ik maar, Zo heeft God me gezegend. Daaruit blijkt, gemeente, dat Jozef hier God de eer geeft voor de verhoging die hem te beurt gevallen is. En voor de zegeningen waarmee God hem omringt. En hij laat het te midden van een heidense omgeving horen. In de naamgeving van zijn zoon. Manasse. God heeft mijn moeite mij doen vergeten. Nou, die Egyptische jongetjes aan het hof waarmee Manasse misschien als klein kleutertje gespeeld heeft. Die zullen wel eens gezegd hebben, Manasse, wat een rare naam. Wat betekent het eigenlijk? En Manasse heeft zich misschien wel eens geschaamd, zoals wel meer kinderen uit onze gezinnen zich soms schamen voor de dingen van de Heere en van zijn woord. Maar hij heeft het toch moeten zeggen, Manasse, die naam heeft mijn vader me gegeven, omdat de God van de Hebreeën, de God van mijn vader alle moeite en nood heeft laten vergeten hier in dit land. En zo was Manasse en later ook Efraïm midden in die heidense omgeving, midden in die hofkliek, een monument, een zichtbaar teken van de naam van de Heere. Want ook die naam Efraïm, letterlijk betekent dat dubbel vruchtbaar. En de uitleg die we lezen in vers 51, vers 52 is Efraïm. God heeft mij doen wassen, vruchtbaar doen worden in het land mijner verdrukking. Manasse, dat was de eerste zegen. God heeft mijn ellende doen vergeten. Efraïm, dat is de tweede zegen. God heeft mij in dit land vele zegeningen geschonken. God zegent Jozef rijk. En Jozef geeft God de eer. Midden in een heidense omgeving. Gemeente, ik wil vanavond niet breed gaan spreken over het namen geven van kinderen. De namen die de kinderen van Jozef krijgen zijn ook niet helemaal van betekenis voor ons en voor onze kinderen. Ik wil er alleen op wijzen als heel algemene regel dat het wel van betekenis is welke namen u uw kinderen geeft. Als u uw ouders of uw grootouders of een bekend familielid of iemand met wie u zich zeer verbonden weet vernoemt, dan is dat schriftuurlijk, dan is dat goed. Of als u uw kind een Bijbelse naam geeft, daar kan een verborgen hoop en een verborgen verwachting in liggen, dan is daar niets op tegen. Maar wacht u ervoor. Om met de naamgeving van uw kinderen uit te drukken dat u midden in deze wereld leeft. Ik weet dat de plaats waar ik geboren werd in de tijd dat ik zo'n jongen was van een jaar of 18. Dat ergens, het was niet in onze gemeente, maar doopaangifte gedaan werd. En dat de dominee vroeg aan de jonge vader, hoe heet je kind? Eddie, Johan, Piet. Nou, is een prachtige naam. Heb je het vernoemd naar je vader? Want je vader heet ook Piet. Nee, naar de drie beste voetballers van Nederland. Eddie Pieters Graafland. En Johan Cruijff. En Piet Keizer. Of zoals tegenwoordig meer en meer de gewoonte wordt. Dat allerlei sterren van het witte doek. Of van het blauwe scherm. Vernoemd worden. Gemeente, dat is het moderne heidendom in zijn ergste soort. Als u de kinderen die het teken en zegel van het verbond van God gaan dragen, noemt met namen die aan het moderne heidendom ontleend zijn. En dat is precies het tegenovergestelde van wat Jozef hier doet. Bedenk dat zoiets als het geven van namen ook een zaak is waar God ons rekenschap van vraagt. En dat het een machtig getuigenis is, midden in een heidense omgeving, als zulke kinderen de namen dragen waarin God verheerlijkt wordt. Er is nog iets. Jozef laat hierin ook zien, niet alleen dat hij een getuigenis wil afleggen van wat God hem gegeven heeft, maar ook hij wil laten zien dat hij zijn kinderen wil opvoeden en in de toekomst wil voorgaan en voorleven, al is dat met alle gebreken, in de lijn die hem van huis uit is meegegeven. In de weg van het verbond. Ephraim en Manasse. Het zijn straks namen geworden van de stammen van Israël. Ephraim en Manasse. Het zijn in de geschiedenis van Israël namen geworden. Waarin soms met ontroering iets gezien wordt. Dat de Heere werkt in de geslachten Jozef. En er zijn er ook uit Ephraim. En uit Manasse geweest die oprecht de Heere vreesde. Ephraim en Manasse, het zijn ook namen van stammen waarin we soms de afval en het afwijken van de geboden van de Heere gezien hebben. Want Ephraim is de naam straks van het tienstammenrijk dat zich van God afkeert en onder Jerobeam en onder Agab de afgoden dient. En als u dat zo wat stil overdenkt voor uzelf, dan opent ook dit woord hier allerlei vergezichten. Laat ik zo één of twee lijnen wat doortrekken. Jozef geeft met de naamgeving van zijn kinderen aan dat hij die kinderen wil opvoeden in de lijn van het verbond, in de lijn van de schriften, in de lijn van wat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En het is zijn hoop, dat wordt in de namen aangeduid, dat de God van Israël op deze kinderen die hier in Egypte leven mag neerzien. Hoe is dat bij ons? O, het is toch zo, ouders, dat er geen groter zegen is. En geen groter verlangen is, ik hoop toch ook in uw hart, dan dat u zien mag dat uw kinderen in de wegen van de Heere wandelen. Wat Johannes aan de gemeente schrijft tot zijn geestelijke kinderen in zijn eerste brief, dat geldt toch ook van ouders hier in de kerk met betrekking tot hun lijfelijke kinderen. Hierin verheug ik mij. Dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ja, dat zal Jozef toch ook gezocht hebben voor Ephraim en voor Manasse. En dan zal Jozef geweten hebben. Uit de familiekring. Uit de aartsvaderlijke tent. Het behaagt God. Uit soevereine genade. In de lijn van de geslachten te werken. Maar in de geschiedenis is het zichtbaar geworden. Ook onder Jozefs kinderen is afval gekomen. Al heeft Jozef een dubbele zegen en een dubbele naam onder de stammen van Israël, Ephraim en Manasse. Ephraim en Manasse hebben het later verzondigd en die stammen zijn ondergegaan. Maar dan denk ik aan het laatste Bijbelboek. In Openbaringen 7, daar worden de inwoners genoemd van het nieuwe Jeruzalem. En dan worden ze genoemd met de namen van de stammen van Israël. En dan zijn daar ook de stammen van Manasse en Ephraim bij. Ondanks alle afval en dwaasheid en zonde en afgoderij, zullen er ook uit Ephraim en Manasse zijn, die met Jozef eeuwig boven zijn. Ziet ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Kijk gemeente, daarin ligt de les opgesloten dat God, ook door ouders vandaag, gebeden wil zijn. Worstelen we zo aan de troon der genade. Pleitend op Gods eigen verbond, op de doop. Die misschien al 10, misschien al 20, misschien al 25, misschien al 40 jaar geleden aan uw kind is toegediend. Ook als uw kinderen misschien net als Ephraim's nakomelingen later afgedwaald zijn. Ook als u hem of haar aan wie u op dit ogenblik denkt niet meer met uw woorden bereiken kunt. blijft u pleiten op het verbond van de Heere. O God, grijp die jongen van mij, dat meisje van mij, die Manasse en die Efraïm, in zijn of in haar hart. Het zou toch kunnen gebeuren, misschien al wanneer u er niet meer bent, dat God nog op zijn verbond terugkomt en nog de zegen geeft die Jozef eigenlijk ook zoekt en uitdrukt in die namen. Laten we daar niet klein van denken. En tegelijkertijd ligt er ook een stuk waarschuwing in. En dat zeg ik naar alle verbondskinderen toe. Naar alle die misschien uit hun voorgeslacht een grootvader hebben, of een grootmoeder, of een vader, of een oom, een tante, of misschien wel een broer, die oprecht de Heer vreest. Vergeet het niet. Genade is geen erfgoed. Het luttele feit dat u behoort tot een familie, het simpele feit dat u behoort, Efraïm of Manasse, tot de familie van Jozef of van Jacob, behoudt u niet. En ook kinderen van godvrezende ouders, misschien uit een godvrezend geslacht, kunnen ver afdwalen. Als het zo is dat je een opa hebt die juicht voor Gods troon en zelf misschien met alles wilt breken, van binnen al gebroken hebt misschien. Vergeet Jozef niet. Vergeet Manasse en Efraïm niet. Vergeet niet dat Jozef er in dat heidense, dat verziekte heidense Egypte, zich er niet voor schaamde. Efraïm, Manasse. Die God die mij zegende in het land van de verdrukking is het waard om gediend en om gevreesd te worden. Deze kinderen zijn als tekenen. Ga niet mee met de verziekte geest van het moderne Nederlandse Egypte. Maar zoek de God van de Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Jozef. Kijk, en als dan die kinderen geboren zijn en zo opgroeien en hun geboorte vindt nog plaats in die 7 vruchtbare jaren, zo lezen we, dan komt de tijd van de verdrukking. 7 jaren van honger. Precies zoals Jozef uit de mond van God gezegd had in antwoord op die dromen van Farao. En er was honger in al de landen. En later wordt er gezegd dat de honger sterk was in al de landen. Ja, dat moet u niet helemaal letterlijk nemen, want de Bijbel bedoelt met die uitdrukking in alle toen bekende landen. Het zal niet de bedoeling zijn dat de honger er toen over de hele wereld was, maar in alle landen rondom Egypte, in de hele toenmaals bekende wereld, drukte het juk van de honger zwaar. Maar terwijl er in al die landen een soort internationale hongersnood was, was er in Egypte brood. En blijkbaar hadden die mensen, ondanks de woorden van Jozef, toch niet al te veel gespaard van hun overvloed, wat ze zelf nog hadden, want al spoedig in die 7 jaren van zware hongersnood kwam ook de honger binnen in Egypte. En het volk riep tezamen tot Farao, zoals meestal in tijden van grote rampen, het volk tezamen stroomt naar hun vorsten. En ze zeiden, geef ons brood. En toen kon Farao zeggen, ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. En ze kwamen tot Jozef. En Jozef verkocht van het graan wat hij in de naam van Farao had opgeslagen, en niet alleen aan de inwoners van Egypte, maar ook aan degenen uit het buitenland die kwamen om koren te kopen. Want de honger was zwaar. Kijk, gemeente, uit het eenvoudige slot van deze geschiedenis kunnen we in elk geval deze les trekken, dat de Heere voorzien heeft. en nu door Jozef te gebruiken er genoeg koren is om Egypte in het leven te houden. En er genoeg is ook nog voor mensen uit het buitenland. We hebben al eerder gezien, het is Gods bedoeling allereerst om het geslacht van Jacob in leven te houden. Allereerst om het beloofde volk in leven te houden. Maar Egypte en de omliggende landen delen mee in de zegen. Jozef als uitdeler van de zegeningen van God. Die ten diepste bestemd zijn voor het volk van God, voor Jacob en zijn zonen. Maar waarin de wereld mag delen. Laten we het niet vergeten dat de hele wereld deelt in de zegeningen van God. Hij laat de zon opgaan over bozen en goeden, zegt de Heere Jezus in de bergrede. Hij geeft loof en gras op zijn tijd aan allen in het land. Laten we het niet vergeten, de voorspoed die God geeft aan Nederland, aan West-Europa en aan andere gebieden in deze wereld, als zegen van God. Waarom God die geeft? Wel, ten diepste zijn alle zegeningen bestemd voor zijn kinderen, hoor. Om zijn volk in het leven te houden en om zijn volk genadetijd te geven. En om mensen toe te brengen, daarom laat hij de wereld bestaan. En daarom zegent hij de mensen met tijdelijke zegeningen. Maar de wereld mag erin delen. Zeg, wat is dat erg. Als je deelt in de zegeningen van God. In alles wat God eigenlijk voor zijn volk bedoeld heeft. En tot instandhouding van zijn koninkrijk bedoeld heeft. En je leeft er alleen maar van als heiden, om ervan te profiteren. Want vergeet het niet, gemeente, als wij de zegeningen van God ontvangen, en het mag in deze dankdagweken wel eens een keer gezegd worden, ook vanuit deze geschiedenis, als wij de zegeningen van God ontvangen en gebruiken, en soms ook wel eens een beetje misbruiken. En we komen niet tot bekering. We worden er niet onder verootmoedigd. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 2 vers 4. Dan getuigen ze tegen ons. Op de dag aller dagen. Zal niet alleen tegen ons getuigen ons ongeloof. En niet alleen onze zonde, maar ook als we de zegeningen van God misbruikt hebben. En als die zegeningen van God ons niet op de knieën drukten en ons niet brachten tot bekering, dan zal de Heere met recht en reden kunnen zeggen, ik heb u het woord gegeven, ik heb u met mijn zegeningen omringd. Indien ik dan God ben, waar was in uw leven, waar is in jouw leven mijn eer? Waar is in uw leven, waar is in jouw leven de dank? Dan wordt de tijd, gemeente, als het zo ligt, dat we het woord van Paulus in het tweede hoofdstuk van de brief aan de Romeinen ter harte gaan nemen. Weet gij het niet, dat de goedertierenheid en het geduld en de verdraagzaamheid van God, dat al zijn zegeningen, u moeten brengen tot bekering. Maar niet alleen wordt hier gesproken natuurlijk over al die zegeningen die God aan die heidenen geeft en aan die Egyptenaren en omringende volken geeft. Het bedoelen van God is om zijn kerk in het leven te behouden. En daarin, we hebben daar al meermalen op gewezen, wijst deze Jozefs geschiedenis ver boven zichzelf uit. En wordt in de contouren van deze Jozefs geschiedenis profetisch zichtbaar. Hoe hij die meer is dan Jozef. zijn zegeningen wil uitdelen. Want Jozef is het naar wie Farao verwijst. Heb je honger? Heb je niks meer? Ga tot Jozef en doe wat hij je zeggen zal. En zo is in veel verhevener zin waar, dat wanneer wij geestelijk gesproken niets hebben, we verloren zondaren zijn. En als je verloren zondaar bent, je van honger omdreigt te komen, of van dorst omdreigt te komen, dat ons vanuit het evangelie van Gods genade de raad gegeven wordt, ga tot de meerdere Jozef en doet wat hij zegt. Ja, dat wordt ons in het hele evangelie verkondigd. Ga tot hem. Kom tot hem. Zoek hem en leef. En terwijl het bij deze Jozef hier in deze geschiedenis in Genesis 41 nodig was dat je voor je koren duur betaalde. Want je moest dan aan Jozef en ten diepste aan de farao voor je voedsel betalen. Deze meerdere Jozef zegt het, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs. En hij vermaant ons en vooral mensen die nog in hun zonde leven. Waarom geef je je kostbare geld en je goed uit? Waarom besteed je je gezondheid en je beste krachten voor de dingen die niet kunnen verzadigen? Hoort aandachtig naar mij en zoekt het goede. Komt, koopt, eet, zonder geld en zonder prijs. Dat is het hart van het evangelie van Christus. En zo nodigt ook door de winselen van deze oudtestamentische geschiedenis heen Jezus Christus zondaren vandaag nog. En worden we gemaand en worden we geroepen en wordt er bij ons op aangedrongen. Ga tot de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar kan dat dan zomaar? Wat bedoelt u, kan dat dan zomaar? Ja, een mens kan dat toch niet uit zichzelf? Nee, dat is waar. Maar is dat de nood in uw leven? Dat u niet weet waar u heen moet, omdat u Christus niet kunt vinden. Dat u niet weet hoe u gaan moet, omdat u geen voeten hebt om te gaan en geen handen om uit te strekken, geestelijk gesproken. Ach, leg het dan zomaar zoals het is in uw leven aan deze koning voor. Heere, ik heb geen handen, ik heb geen voeten, ik heb geen geloof. En mijn hart is nog zo kil en zo koud. Maar zou u me zalig willen maken? Want let u daar eens even op hoe dat gezegd wordt. Ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Als ik het evangelie lees, zijn vele mensen zo tot Jezus gekomen. In hun nood en in hun schuld en in hun honger en in hun dorst en in hun verlorenheid. Een en al oor om te horen wat hij zou zeggen. Kijk, dat is heel anders als tegenwoordig in sommige kringen. Daar wordt dan gezegd, ook in de preek gezegd, ga naar Jezus. En daar blijft het dan ook bij. Bij sommigen moet je zelf een hand opsteken of naar voren gaan. Ga tot Jezus, kom tot Jezus. Maar dan moet u daar eens naast leggen wat nu in het evangelie komen tot Jezus is. Dat is altijd komen in grote ootmoed. Denk aan die bloedvloeiende vrouw. Denk aan Bartimeus. Denk aan die Canaanitische uit de landen van Tyrus en Sidon. Die kwam tot de Heere Jezus in haar nood met haar schuld. En dan zegt de Heere Jezus, nee vrouw, ik heb niets voor je, want ik ben alleen maar gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En niet tot de honden van de heidenen. En dan zegt die vrouw, ja, ik ben een hond, Heere. Ze stemt de woorden van de Heere Jezus Christus toe. Maar ze zegt met een heilige drang en met een heilige vrijmoedigheid. Heere, maar de honden die eten toch ook van de kruimels die daar vallen van de tafel van hun Heere. Ach, laat u me dan delen in die kruimels. En die bloedvloeiende vrouw, ze durfde niet te komen. Ze wist dat wanneer ze zou komen en de zoom van zijn kleed zou aanraken, ze hem zou verontreinigen, want zij was een onreine vrouw, omdat ze de vloed van het bloed had. Maar ze komt toch tot hem zoals ze is, in haar schuld en in haar nood en in haar onreinheid. En ze zegt, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, ik zal genezen. Kleine gedachten van jezelf. Onwaardige gedachten van jezelf. Een drang om te komen, die je zelf niet verklaren kunt. En hoge gedachten van de Heere Jezus. Kom tot hem met uw schuld en in uw nood en in uw verlorenheid. En leg dan alle hindernissen en onmogelijkheden maar eerlijk aan hem voor. Want hij wil raad geven. Hij wil de hongerigen met het goede vervullen. Hij wil de dorstigen niet leeg wegzenden. Hij wil de lammen doen gaan. Hij wil de kreupelen licht van lijf en leden maken. Hij wil de treurende vertroosten. En wie in zijn nood en in zijn schuld tot hem de toevlucht heeft genomen, die heeft hij nooit ledig weggezonden. En als ik dan Jozef zie staan bij de pakhuizen met het graan, dan is dat alleen maar een onderstreping van de schatten aangenade die in Christus Jezus te vinden zijn. Er is bij hem zo'n overvloed. Zo'n rijkdom, dat de grootste van alle zondaren, de man met het leegste hart en de vrouw met de meest hongerige ziel, bij hem meer dan overvloedig vindt. En als je dan tot Jozef mag gaan, ja, dan ga je het ontdekken, dat is niet uit mezelf. Dat is niet door eigen kracht. Dan leert hij gaan. Dan leert hij komen. Dan trekt hij met de verborgen trekkingen van zijn liefde en van zijn geest. En dan wordt het zo'n wonder dat hij nu mild geeft en overvloedig. Al wat die arme zondaren, al wat zijn hongerige volk ontbreekt. En dan zinken ze in verwondering neer vanwege de overvloed bij deze koning, deze meerdere Jozef. Heere, en dat voor mij. Zalig wie zo eten mag van het brood des levens en drinken mag van het water des levens om niet. Amen. buigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze dag. En dan is er reden om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. Er is ook reden om te bidden of u het woord wat van ons uit in alle gebrek gebracht is, wilt zegenen en wilt toepassen. Heere, bekeer ons en onze kinderen voor het eerst en ook opnieuw. En leer ons komen door de kracht van uw genade en geest tot deze meerdere Jozef, wiens schuren overvol zijn en die lust heeft om het aan lege, hongerige zondaren te geven. Heere, wil u deze week met ons zijn. Sterk ons bij het werk. Zegen de kinderen op school. Zegen hen die niet of niet meer kunnen werken. Wees ons allen nabij. Help ons halverwege deze week met de dankdag die we in een van de vakante gemeenten hopen door te brengen. En wil u ons aanstaande zondag hier weer samenbrengen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6 is onze slotzang. 84, 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild. Daarheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.